of 20. Dat was het nieuws.
Radio 1.
Look at there. From behind that hill, smoke and flame right up to the sky. And listen, do you hear what I hear?
Touché. Jan Houtekiet. Touché.
Goedemorgen, gepokt en gemazeld in de nationale en internationale politiek. De reputatie van een eigengereide keikop, een coole kikker, een politieke pitbull met een passie voor Toscane en voor politiek. Hij is aan een heus mediaoffensief bezig en we hebben hem over economische crisis, zijn rel met de gehandicapten, torenpoepen, Libië en waarom we dit land naar de kloot aan het helpen zijn. Karel de Gucht is mijn gast. She's gonna get rough when you don't love her enough, so be sure what you signed up for. Don't let it go to waste. Get a taste of all she has in store. Like a knife in your back, 'cause that is what you get, boy. When you're treating her bad, she'll be the nail on your coffin. When you showed a little loving, remember what she said. Baby, baby, life is tough. Were you the love enough? She can be an evil Knievel. You will not believe all the cruel things she will do. Watch your socks and pants flying out of the window, books and records too. There go the dishes on the floor, do you want some more? How about a burned out car? She's gonna flirt and mess around with the boys in town. You'll find her drunk in every bar. Baby, baby, life is tough. Were you the love enough? Come on guys, show some love.
I wasn't sure what I signed up for. I let it go to waste, so I got a taste of all she had in store. Like a knife in your back, 'cause that is what you get, boy, when you're treating her bad. She became the nail on my coffin. I showed a little love. Remember what I said. Oh, baby, baby, life is tough. Were you the love enough?
Life is Tough van Pieter Embrechts en de New Radio Kings, Karel de Gucht. Goedemorgen.
Goedemorgen.
U kost ons luisteraars. Er zijn mensen die alvast op Facebook aankondigen. Ik ga twee uur naar Studio Brussel luisteren. Hans Haveel van Latem zegt dat.
Misschien is er ook iemand die luistert omdat ik er ben.
Ik denk het wel. En maar in stilte vermoed ik dat die Hans van Latem eigenlijk ook zal luisteren. U verkoos om te zitten. Vele van onze gasten blijven staan. Ik denk dat ik weet waarom. Ik heb dat gelezen.
Ja, want het is ook juist dat ik een ernstig rugprobleem heb waar ik niet mee te koop loop. Hoor. Maar in zo'n interview gebruik je dat dan als...
Illustratie.
Als illustratie, ja. Dat is een vrij ernstig probleem, maar dat belet mij inderdaad niet te werken. Maar ik niet wil zeggen dat mensen die een ernstig rugprobleem hebben, dat die om het even welke activiteit zouden kunnen uitoefenen. En ik weet waar u op alludeert, hè, dat is de uitspraak over mensen die werkongeschikt zijn, over invalide, gehandicapten, hoe je het ook wilt noemen.
Ja.
En wat mij daar nu aan stoort, aan de reacties, ik had reacties verwacht. Maar wat mij stoort is dat ik vanmorgen bijvoorbeeld in de krant lees... Meneer de Gucht, u bent een slecht mens. Mijn man zit al 7 jaar in een rolstoel en Dan maakt u zich daar nog vrolijk over, hè? Vrij vertaald.
Precies.
Ja, daarover gaat het dus niet, hè. Het gaat niet over de mensen die inderdaad met serieuze handicaps kampen. En die zijn er veel.
Ja.
Het gaat over een aantal uitwassen in het systeem die het systeem onbetaalbaar maken. En de eerste slachtoffers daarvan zijn de mensen die inderdaad ernstig gehandicapt zijn, daarover gaat het.
Maar toen u dat interview gaf, dat zal ergens vorige week geweest zijn, dat is gepubliceerd. Ik neem aan dat u zoiets naleest voordat gepubliceerd wordt.
Ja, natuurlijk.
Dan bent u zich toch op dat moment bewust voor u het vrijgeeft voor publicatie van dit gaat een bommetje zijn, hier gaat op gereageerd worden, hier gaan mensen zich door geschoffeerd voelen.
Er zijn niet zoveel dingen waar mensen zich niet door geschoffeerd voelen natuurlijk. Als je dat allemaal moet wegcijferen, dan... Dan kan je veel minder doen en kan je ook veel minder boodschappen geven. Maar als mensen het volledige artikel zouden gelezen hebben, dan zouden ze ook gezien hebben dat de volgende vraag was. Dus u hebt het tegen het profitariaat. En daar antwoord ik op. Het gaat niet over profitariaat. Het gaat over een aantal mogelijkheden die door de overheid geboden worden en waar mensen die inventieve wezens zijn op inspelen.
Ja.
En dus moet de overheid dat sturen zodanig dat soort van... problemen vermeden worden. Ik heb het niet over de individuele mensen, ook niet over de mensen als groep. Ik heb het over een overheid die er moet voor zorgen dat dergelijke dingen in juiste banen geleid worden.
Ja. De kop boven het artikel, dat is meestal iets wat een geïnterviewde niet te lezen krijgt, maar die is met uw medeweten, I quote, we zijn dit land naar de kloten aan het helpen. Ook daar weer weet u toch dat u een steen in een kikkerpoel gooit en dat mensen daar gaan opspringen. Hoewel in dit geval is het vooral over die passage over arbeidsongeschiktheid gegaan en veel minder over uw uitspraak over het land.
Als je een interview geeft waar je een aantal taboes aanpakt, dan springt men altijd op iets. Was men daar niet op gesprongen, was men waarschijnlijk gesprongen over wat ik gezegd heb over Brussel-Allervilvoorde. En ik ben niet iemand die regelmatig dat soort krachttermen gebruikt, maar ik vind dat toch een vrij kernachtige samenvatting van wat zich in dit land inderdaad afspeelt, dat we dit land naar de kloten aan het helpen zijn. Ja. Dus ik weet niet wat daar nu zo bijzonder agressief aan is. Als je zou rondlopen in de wereld, de maatschappij, onder het volk, hè, hoe je het ook wilt noemen. Dat is wat een aantal mensen daar wel van vinden, hoor. En ook geciviliseerde mensen hebben geen probleem om dat woord te gebruiken.
Hmm. Afgelopen zaterdag lazen we u in de Standaard. Afgelopen dinsdag lazen we u in Humo. Gisteren zagen we u op tv. Vanmorgen hoorden we u op de radio. Nu hoorden we u op de radio. Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat dit een mediacampagne is. Karel de Gucht is terug van vakantie.
Ja, wel, u moet zich dan onmiddellijk van die indruk ontdoen. Humo,
dit kan toch geen toeval zijn?
Nee, Humo heeft weken aangedrongen om een interview te doen. Ik had daar eigenlijk geen zin in.
Nee.
Wegens persoonlijke redenen, zwart. En toen belde plotseling de Standaard of ik toch wel eens iets wilde zeggen over die Europese crisis. Ja, ik ben Europees commissaris. Hè?
Ja, ja.
En... Trouwens, het interview in de Standaard was denk ik een zeer beschaafd interview.
Ja, we herkenden u nauwelijks.
dus ik heb verschillende kanten. En daarna belde iedere radio en tv of ik daar commentaar wilde opgeven. Ik heb daar nergens commentaar op gegeven, maar dan ook nergens. En gisteren belde dan de ochtend van, wil ik alsjeblieft iets zeggen over Libië? Ja, Libië is een van de dossiers waar ik professioneel mee bezig ben. En vrees ik de komende weken en maanden nog veel meer zal mee bezig zijn. Dus, maar goed, als u dat nu denkt, wil ik u daar niet speciaal van afbrengen. Maar er zit geen enkele mediacampagne achter.
We zijn vooral ontzettend blij dat u er bent, meneer de Gucht.
Goedenavond. Ik ben Karel de Gucht,
ik ben
53 jaar.
54 jaar.
Mijn beste kwaliteit, als die er al is, is dat
met overtuiging.
Mijn mening, zeg maar, dat is meteen ook mijn grootste gebrek.
Karel de Gucht.
Meneer de Gucht, waar staan we vandaag? Karel de Gucht zegt altijd wat hij denkt.
VLD-voorzitter Karel de Gucht. Meneer de Gucht.
Minister van Buitenlandse Zaken de Gucht is op dit moment samen met de koning en de koningin op bezoek in Roemenië.
Meneer de Gucht.
Minister de Gucht, is er een probleem in de Belgische regering rond Congo?
De argumenten, et cetera, dat is de toon. Hè? Dat is het normale grip van de toon. Dat kan het hier dus niet zijn.
Vermis de tekst was
vermis de tekst vast. Want het gaat dus over de toonhoogte, met andere woorden. Toon.
Europees commissaris Karel de Gucht.
Welkom,
Karel de Gucht.
Karel de Gucht is hier.
Goedenavond,
de Gucht.
Karel de Gucht.
Europees commissaris Karel de Gucht van Open VLD.
Karel de Gucht, die heeft bij VARA gezegd
in diezelfde periode ongeveer. De verkoop van Fortis Bank is een vergissing.
Ik waardeer Karel de Gucht. Voor Karel heb ik altijd het gevoel gehad dat hij ook nog andere belangen verdedigde, ook als aandeelhouder, familiaal enzovoort.
De Europese economie is de grootste economie ter wereld. Hè. Dus groter dan de Verenigde Staten van Amerika, groter dan China.
Detectieve, dat hij toch niet vanzelf is beginnen werken. Iemand heeft hem of haar die opdracht gegeven. Dat is meneer De Dekker.
Het heeft altijd heel moeilijk geklikt tussen ons. Dus een meedogenloos op dat vak en recht op zijn doel afgaan. Anderzijds heeft hij ook de kwaliteit dat je zegt, je weet wat hij eraan hebt.
Zonen en dochters die in de politiek stappen om het beroep van hun vader over te nemen.
Wie is de handigste van u beiden?
Ik. Maar hij gaat vinden van zichzelf dat hij het is.
Alle Vlaamse partijen, cheerleaders van de N-VA.
Mooi gezegd, hè?
Ja, het is goed gevonden.
Gisteravond gaf u in een eerste reactie de indruk dat de kiezer zich vergist had.
Nu doet u het opnieuw. U zegt gewoon van, ik heb gelijk.
Nee, ik heb niet gezegd dat ik gelijk heb. Ik heb gezegd dat mijn overtuiging is. Ja. Dat is verschil, hè?
It is my pleasure to welcome for minister De Gucht to Jerusalem.
Ik heb trouwens de ganse tijd tegen hem gezegd, begin daar niet aan politiek. Want dat...
Meneer De Gucht, wie is de snelste van u beiden? Want u deelt namelijk een tik en u hebt het net weer gedaan. U denkt namelijk eventjes na voor uw antwoord.
Het is niet zo slecht, hè, dat je eerst eens nadenkt voor je iets zegt.
Dank u wel, Karel de Gucht.
Benieuwd of u vandaag veel gaat nadenken, maar ik durf daar niet aan te twijfelen. Wat wel opvalt is uw uitspraak die u gedaan heeft over arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en dergelijke. Kunnen rekenen op grote bijval, met name uit N-VA en uit Lijst de Dekkerhoek.
Ja, dat zijn natuurlijk populistische uitspraken en die kan je altijd verwachten, maar... De reden dat ik het heb gezegd is dat dit een ernstig probleem is. Hè? Waar trouwens zeer veel politici zich van bewust zijn, wat al een paar jaren heet gespreksonderwerp is in begrotingsonderhandelingen, omdat je vaststelt dat die kosten exploderen. Er zijn nu 50% meer arbeidsongeschikten en ongeschiktheden, mm-hmm. Dat is ook een kwestie van tijd natuurlijk, ja. dan 10 jaar geleden. De kost daarvan op jaarbasis is meer dan 10 miljard euro. Hè. Dat gaat dus over zeer veel geld. En van waar komt die stijging? Ja, die stijging komt niet plotseling van de... spijtige gehandicapten, hè, zoals bijvoorbeeld die mevrouw die zegt, mijn man zit al 7 jaar in een rolstoel. Daar komt het niet van. En dat is toch wel opmerkelijk op een ogenblik dat de algemene gezondheidstoestand van de Belg erop vooruit gaat. En je ziet vrij goed waar dat uitkomt. Je verhoogt de leeftijd voor bruggepensioneerden en je ziet een doorstroom naar die sector. Ja. Je verhoogt de pensioenleeftijd voor vrouwen en je ziet een doorstroom naar die sector. Daarnaast zijn er de psychische problemen die inderdaad meer opgeld maken. Ja. En bijvoorbeeld ook rugproblemen. 40% is op de... is op de rug te schrijven van de rugproblemen, zeg maar. En dat zijn reële problemen, hè? Maar je moet je natuurlijk wel afvragen hoe je dat moet beheren.
Goed.
En dat doe je niet met 1 of 2 of 3 maatregeltjes, maar wel met een benadering die maakt dat dit probleem terug beheersbaar wordt. Omdat als wij al die uitgaven stromen, ik heb er zo 1 uitgenomen, zijn er veel andere, als je die niet beheerst, dan kan je onmogelijk, zelfs niet op termijn, de Belgische staatsfinanciën terug onder controle krijgen.
Uw punt is gemaakt. We zijn hier niet om problemen op te lossen, wel misschien om vragen te stellen, maar we gaan u nog veel meer vragen stellen over nog veel meer dossiers. De weg is vrijgemaakt op de Antwerpse ring richting Gent in Antwerpen-Oost. Wel nog een file vanaf Sint-Job op de E19. Naar een wachttijd van 1 uur daar. Ook op de A12 gaat het nog langzaam vanaf Ekeren. Verder vertraagt het naar Brussel op de E19 vanaf Machelen, op de E40 in Sint-Stevens-Woluwe en op de E411 ter hoogte van Oudergem. Op de buitenring rond Brussel tussen Itre en Eigen-Brakel en van Wezenbeek tot Vilvoorde. Op de binnenring tussen Mont-Saint-Jean en Aubin richting Antwerpen op de E313 ter hoogte van Ranst. Op de E40 van Leuven naar Brussel is in Everen de weg vrijgemaakt en door een defecte vrachtwagen is op de A12 van Brussel naar Antwerpen in Breendonk de rechterrijstrook versperd.
Touché. We'll be right back.
You know that it's different for girls. En nu zijn meteen Joe Jackson. Een fan van Joe Jackson?
Oh, niet speciaal. Maar ik luister nogal passief naar muziek als ik ondertussen andere dingen zit te doen.
Passief luisteren, dat noemen ze horen, meneer De Gucht.
Ja, u schrijft het zoals u het wilt. Maar in de auto zit ik meestal te lezen. Ondertussen luister ik ook naar muziek. En dan vind ik dat wel een knappe plaat. Ja.
Rudy De Kerpel, u bekend, vroeg zich af. Waar vindt u de tijd om hier 2 uur in een radiostudio te komen zitten? Heeft u niet genoeg ander werk? En om gisteren nog naar Villa van Til te gaan ook.
Maar ik heb ook nog ander werk. Alleen is 2 uur maar een klein onderdeel van een dag, hoor.
Het is een kwestie van organisatie. Hoe was het gisteren bij Villa van Tilt?
Ik vond dat het zeer goed meeviel. Ik vind dat een fantastische presentator van Tilt. Ja, ja. Gaat soms eens uit de bocht, maar ja, als je natuurlijk constant risico's neemt, dan moet dat vroeg of laat wel eens gebeuren. Maar ik vind dat een ongelofelijke vakman. Bovendien was hij gisteren jarig.
Ja.
En ik vind ook de manier dat hij zich kleedt, die combinatie van stijlvolle pakken met compleet knotsgekke dingen getooid de dag daarna.
Een inspiratiebron voor u?
Nee, niet speciaal, maar ik vind het een sympathieke man.
Iemand op Twitter, Fons van Dijk, denk ik, zei van Karel Rucht zat een beetje als een... Want u bent onderworpen aan een interview, in contact gekomen met de Studio Brussel-gasten, en dat u er een beetje stond naar te kijken van wat is dat hier allemaal?
Nee, helemaal niet. Ik zat trouwens, hè. Ik stond niet.
Ja, ja. We weten waarom.
Helemaal niet. Het feit waren twee mensen van Studio Brussel die dus met een theatershow uitpakken.
Ja.
En ik had daar nog een bedenking bij, maar ja, het was geen ruimte in dat programma, denk ik, op dat ogenblik. Over dat kannibalisme.
Ja.
Omdat ik ben een paar maanden geleden naar Papua-Nieuw-Guinea geweest. Ja. De Europese Unie heeft daar een verdrag mee afgesloten. Daardoor komt er nu meer tonijn uit die streek naar onze markt.
Dat is nodig, want hier is het bijna gedaan. Hè?
En naast Papua-Nieuw-Guinea ligt de Zee van Bismarck. En die man is er nooit geweest. Hè? Maar het is in die tijd toch door de Duitsers wat ingenomen geweest. Ja. Maar goed, daar stond in de Papua... Guinea News of zoiets, enfin, dus het laatste nieuws van Papua Nieuw-Guinea, zeg maar. Er was een man met een vrouw gaan samenwonen en die had een kindje en dat kindje werkte op zijn zenuwen. Blijkbaar, en hij had dat kindje opgegeten.
Ja.
En dan stond in de krant dat dit zeer zeldzaam was geworden in Papua Nieuw-Guinea. Met andere woorden, dat het nog altijd gebeurde.
Dat gebeurt.
Dus je hebt daar geen idee van, omdat het ging dus over kannibalisme. En ja, dat soort dingen bestaat effectief nog. Hè. Je kunt je dat niet inbeelden. Maar ja, er zijn nog rare plekken op deze planeet. Hoor.
Vanmorgen was u in de ochtend te horen over de situatie in Libië, de toekomst van Libië. Uiteraard ook over de positie of de toekomst van Gaddafi. Een man die u 3 jaar geleden, denk ik, nog ontmoet heeft.
Ik heb die gezien in 2008. België had toen het voorzitterschap van de Veiligheidsraad. En daardoor kon ik daar eigenlijk bij geraken.
En lang genoeg om te doorgronden wat voor iemand hij is?
Wel, het was in ieder geval mijn bedoeling om dat te doen. Want normaal gezien zou je daar niet zo makkelijk bij geraken bij Gaddafi. Ik heb met hem een persoonlijk gesprek gehad. En ik heb al rare mensen ontmoet in mijn carrière. Maar dat is toch wel een van de meest rare die ik ooit ontmoet heb. Een bijzonder raadselachtige figuur. Ja. En ik werd daarna uitgenodigd op een staatsbanket samen met de president van Kroatië, Stipe Mesic. Die was daar toevallig. Die trouwens de laatste president is geweest van Joegoslavië. En dat was een bijzonder bevreemdende geschiedenis met danseressen die de hele avond optraden. En hij zelf die achter een tafel nauwelijks bewoog. Toch een bijzonder rare man, hoor.
Is u aan hem opgevallen? Behalve dat hij raar is?
Ja, de manier waarop hij spreekt.
Is hij slim?
Ja, wel. Ik denk dat de meeste dictators niet dom zijn. Om niet te zeggen slim. En hij heeft zich toch 42 jaar weten te handhaven in een land waarvan, denk ik, in de komende maanden en jaren zal blijken dat dit een bijzonder moeilijk land is. Hè. Dus hij wist wel degelijk hoe hij dat klavier van stammen moest bespelen om zijn positie in stand te houden. En ik heb al met een aantal dictators gesproken. Ik interesseer me ook aan wat zij doen. En de grootste fout is, denk ik, ervan uit te gaan dat dictators dom zijn en zonder meer brutaal. Dat zijn meestal vrij geperfectioneerde mensen die natuurlijk wel een totaal verkeerde kijk op de maatschappij, hebben ook een totaal verkeerde kijk op wat zij mogen en niet mogen en soort dingen meer. Maar het zijn geen idioten. Hè. Een idioot houdt het niet lang uit als dictator.
Nee. Deze man was denk ik volgens u ook geen idioot. Eerst horen we de oud-Frans premier Pierre Flimelin en hij kondigt iemand aan die u nogal hoog acht, vermoed ik.
Enfin, mes chers collègues, au point essentiel de notre ordre du jour, ce qui me donne le privilège de souhaiter la bienvenue à Monsieur Jacques Delors, nouveau président de la Commission. La parole est à Monsieur le président de la Commission.
La Commission a pleine conscience de l'importance de ces deux journées. Elle entend ainsi marquer sa responsabilité politique devant le Parlement et engager avec lui un dialogue confiant et un travail utile pour l'Europe telle que nous la voulons ardemment.
7 januari 1985, Jacques Delors, volgens u een visionair wat Europa betreft?
Een van de grootste politieke figuren die ik in ieder geval heb ontmoet. Iemand die een visie had over Europa. Maar die daarnaast zijn visie op een bijzonder goede manier wist te verwoorden. Hè. Het woord heeft wel zijn belang in de politiek. Iemand die perfect een speech kon houden van een half uur zonder iemand te vervelen, van blad, dus zonder welk papiertje dan ook. Schitterend gestructureerd in het mooiste Frans dat je kan inbeelden en toch met dergelijke boodschappen in die blijven nazinderen. En ik heb in die periode waren er toch wel verschillende grote persoonlijkheden in Europa, hoor. Delors, je had Spinelli, de man die aan de basis ligt van de zeg maar, federalisering van Europa. Helmut Kohl, François Mitterrand. Dus je had daar toch wel een generatie van bijzonder sterke figuren die een rol hebben gespeeld in de opbouw van Europa die nauwelijks te onderschatten valt. Als men later zal terugkijken naar de
geschiedenis.
In Europese integratie, dan denk ik dat men die periode zal kenmerken als het politieke moment waar het onomkeerbaar is geworden, waar Europa moeilijkheden zal ondervinden, zoals dat nu het geval is, schitterende periodes zal ondervinden, zoals dat al het geval is geweest en nog wel zal worden, maar waarbij het een onomkeerbaar gegeven is geworden. En daar zitten die mensen toch voor zeer veel tussen.
Ja, ja. Een ander ongetwijfeld onomkeerbaar en zeer belangrijk moment in de Europese geschiedenis is dit.
Het is nu ongeveer 10:55, 9 november. Ik sta hier bij het kleine grensovergangetje Hochbaumbrücke in Berlijn, Oost-Berlijn, de hoofdstad van de DDR. De mensen komen hier toestromen en dat is al ruim een half uur bezig, om via dit grensovergangetje toch eindelijk eens een kleine blik aan de overkant in het westen te werpen.
Van Istendaal in 1989. Ik zie u iets noteren. Mag ik weten wat? Of is dat indiscreet?
Nee, dat is gewoon een naam die ik opschrijf.
De welke?
Dat zal u straks horen.
Nu maakt u mij zeer nieuwsgierig. Maar goed, we hoorden Geert van Istendaal aan de muur in november 1989. Ja, een moment waarop muren vielen, deuren opengingen. Een moment van Europese hoop. Is die hoop vandaag, meer dan 20 jaar geleden, gerealiseerd? De hoop die toen gekoesterd werd?
De val van de Berlijnse muur is een historische gebeurtenis zonder weerga. Vooral omdat niet alleen de Sovjet-Unie, maar achteraf ook alle landen in Oost-Europa, met uitzondering van Joegoslavië, maar dat is een geschiedenis
ander
apart.
Verhaal, ja.
Apart verhaal. Zonder bloedvergieten naar een nieuw systeem zijn overgeschakeld. Terwijl je dat soort gebeurtenissen even goed zou kunnen leiden tot verschrikkelijke burgeroorlogen.
Dat een voorbeeldfunctie van zo kan het ook.
Zo kan het ook. En daarin hebben een aantal mensen opnieuw een rol gespeeld in elk van die landen. En ook in Rusland, Gorbachev, die net 80 is geworden. Nee. Maar in elk van de landen in Oost-Europa. Wat er toch wel op wijst dat als momenten historisch zijn, dat het dan goed of slecht kan aflopen. Ja. En dat het dikwijls afhangt van de figuren op dat ogenblik. Ik heb trouwens nog een anekdote in verband met die val van de Berlijnse muur. Ik was namelijk in Berlijn de dag daarvoor, omdat wij in het parlementsgebouw in de Reichstag een vergadering hadden van de juridische commissie van de Europese Unie, van het Europees Parlement. Mm-hmm. En die werd voorgezeten door graaf von Stauffenberg.
Ja.
Die naam heeft hij ook. En dat is namelijk de zoon van von Stauffenberg, die een mislukte aanslag heeft gepleegd op Hitler.
Ja, ja, ja.
En Stauffenberg, die een Duitse christendemocraat was, die zei, ja, hier langs de andere kant van de muur, hè, want de Reichstag stond werkelijk aan de muur, hè, dus de muur passeerde naast de Reichstag. Daar luisteren ze af, maar wij gaan onze vrijheid nooit opgeven, enzovoort, enzovoort. En dezelfde avond ben ik naar huis gegaan, omdat ik een politieke vergadering had in mijn eigen arrondissement. En die nacht is de muur gevallen. Hè. Dus om te spreken over werkelijk een gemiste afspraak met de geschiedenis, dat was het toch wel.
11:30, de hoofdpunten van het middagnieuws met Els Ayels.
Goedemiddag. De Libische rebellen worden voor hun zoektocht naar Gaddafi bijgestaan door de NAVO. Volgens de Britse minister van Defensie geeft de NAVO alle informatie die ze heeft door aan de rebellen. En die krijgen van de NAVO ook speciale herkenningsapparatuur, zodat ze gevangen genomen mensen kunnen identificeren. De Britse minister wil niet bevestigen of er ook Britse grondtroepen actief zijn in Libië. In Westende is een dode gevallen bij een ongeval met een kusttram. Het slachtoffer is een oudere vrouw. Ze zag de tram niet aankomen omdat ze aan het bellen was. De vrouw was op slag dood. Het tramverkeer is onderbroken.
Radio 1.
Meteen mee.
Touché.
Can't Stand Losing You van The Police. Karel de Gucht nog tot 1 uur in Touché. Meneer de Gucht, heeft u al vakantie gehad?
Ja, ik heb 3 weken verlof genomen.
Mm-hmm. Dat siert u. Ook daar is commentaar, potentieel commentaar bij. Van het is nu niet het moment, nog op Europees, nog op federaal Belgisch niveau, om met vakantie te gaan. De melding dat de partijvoorzitter en al het politieke personeel, zal ik maar zeggen, met vakantie ging nadat ze terug aan tafel gingen zitten, is op veel kritiek gestoten. U maakt daar geen consideratie van?
Nee, ik vond wel dat ik mijn verlof verdiend had. Ik werk eigenlijk dag en nacht het ganse jaar door. En af en toe moet je er ook een paar weken uit om te kunnen blijven functioneren. Bovendien sluit ik mij niet af van de wereld. medewerker die mij moet hebben, kan mij altijd vinden. Dat gebeurt ook zeer regelmatig. Ik heb een aantal dossiers moeten afhandelen tijdens mijn verlof. Wat ik trouwens liever heb dan dat ik incommunicatie zou zijn, want dan voel ik mij niet rustig meer. Ik bedoel, ik moet blijven weten wat er gebeurt. Maar anderzijds moeten achteraf de batterijen moeten toch eens herladen worden.
Het moet fijn vakantie nemen zijn met u. Iemand die online blijft en blijft werken en dossiers toekrijgt. Maar het is de prijs, zegt u. Als ik niet kan werken, word ik onrustig.
Ik heb niet gezegd dat ik constant zit te werken. Ik wil blijven weten wat er gebeurt. Ik wil dagelijks een overzicht hebben wat er allemaal binnenkomt en zo. Ja. En als er een technisch dossier is, dan waar een beslissing moet in genomen worden. En dat gebeurt regelmatig in handel, waar inderdaad onmiddellijk beslissingen moeten genomen worden. Dan stuurt hij mij dat door en dan hebben ze dat binnen de paar uur ook terug.
Maar vakantie plus Karel de Gucht is gelijk aan Toscane, hè?
De laatste jaren wel, ja. Vroeger veel minder, omdat ik vroeger veel op reis ging ook. Maar ja, ik reis zoveel dat ik blij ben dat ik met verlof dat ik op een specifieke plaats kan blijven.
En u heeft daar
ik ben een beetje neergestreken in Toscane, ja.
Waar u een landgoed heeft waar u zich kunt wijden aan het kweken, verbouwen van allerhande. En waar u ook af en toe op zoek moet gaan naar kruiden. Dat is, denk ik, vorig jaar gebeurd in God en Klein Pierke, de reeks van Martijn Heylen, die in uw spoor liep.
Hier hebben ze precies meer kruiden.
Een soort van rozemarijn, hè?
Ja.
Maar onze is veel harder van... Is veel harder van... Is dat rozemarijn? Dit is veel harder van blatten bij ons.
Dat is ook geen rozemarijn.
Nee, dat is geen rozemarijn, hè?
Dat is geen marjolein, of majoraan.
Dat is marjolein, denk ik. Rozemarijn
Questo
is...
Questo è...
Lavanda.
Lavanda?
Oh, lavendel. Ik zei het.
Ja, dat riekt het toch, ja.
Dat waren geen goede punten, hè? Rozemarijn, marjolein, blijkt gewoon een lavendel te zijn. Of ziet de lavendel daar in Toscane er helemaal anders uit dan die we kennen?
Als ik daar kom, is de lavendel al uitgebloeid, hè?
Ja, die komt daar.
Ik zoek geen verontschuldiging, hoor. Ik ben daarin een leek.
Maar u heeft wel ambitie, hè? Vanuit uw landgoed. U wil binnenkort een wijn op de markt brengen, of tenminste aanbieden.
Ik wil wijn maken. Hè. Dat hebben we de eerste keer gedaan met de opbrengst van 2009. Op termijn wil ik daar ook een product voortbrengen.
Ik hoor u nu zeggen, en ik zal die zelf wel consumeren. Ik heb
dat zal moeilijk worden. Dat zal moeilijk worden. Maar ik wil op termijn wel een product maken dat goed is. Ja. Als je daaraan waagt, dan moet je toch proberen van daar iets goeds van te maken.
Ik doe het ook
een beetje vanuit een benadering. Ik zie me nooit met pensioen gaan. Ik kan me dat moeilijk inbeelden. En anderzijds denk ik dat je op bepaalde leeftijd ook andere activiteiten moet gaan doen. Dus mijn kinderen vinden dat ook. Mijn twee zoons vinden dat zeer leuk. Ik denk dat dat wel een haalbaar plan is. Enfin, ik hoop dat het niet mislukt.
Ja. En welke druif bent u aan het verbouwen?
Wel, het is Chianti Classico, hè? Dus het is een Sangiovese-druif. Wat een moeilijke druif is, omdat in tegenstelling met Frankrijk... In Frankrijk heeft men eeuwen veredeling gedaan, zolang dat die individuele druiven dat die een beetje losstaan van elkaar. Hè?
Ja.
En dat betekent dat die veel minder vlug aan ziekten, et cetera, onderhevig zijn. Terwijl bij zo'n Sangiovese... Tros, als er één druif een probleem krijgt, dan binnen de twee dagen is de ganse tros rot.
Ja.
Bovendien, de Italiaanse druiven hebben ook een veel dunnere huid. Hè? Ook te maken met veredeling. Ja. Dus het is een moeilijke druif, maar het is wel een dankbare druif als je erin slaagt om een goede productie te krijgen. Er is trouwens een probleem op dit moment, want het regent niet in Italië. Er zou wat regen van België naar Ginder moeten. Het is daar al dagen aan een stuk 8, 39 graden, wat zeer slecht is in deze fase van het rijpingsproces. Dus ik ben een boer met zorgen.
Kan Europa daar niks aan doen?
Aan die regen?
Ja.
Dat denk ik niet, nee.
Zullen we u muzikaal een beetje balsem op uw ziel? Want met dat gebrek aan regen in Italië heeft u dat denk ik wel verdiend. En u zag al wat we gingen draaien. Fantastisch is dat u ons corrigeert. Want in onze database staat Bird on a Wire. En alert als Karel de Gucht was, zegt hij dat is niet Bird on a, maar Bird on the Wire van Leonard Cohen die u gezien heeft in Gent. Een fantastisch concert, neem ik aan. Dat een goed concert was?
Het is een schitterend concert in Gent vorig jaar. En er is trouwens een live opname gemaakt van dat concert.
Ja.
Maar niet in Gent, in Londen.
Ja.
En het nummer vind ik Bird on the Wire, wat een zeer bekend nummer is, maar die uitvoering vind ik een schitterende uitvoering.
Het is die uitvoering live in Londen, speciaal voor u. Waarvoor? Dank.
Like a little baby stillborn, like a beast with his horn half torn, ever a one who reached out for me, but I swear by this song, I swear by all that I have done wrong, I will make it all up to thee. I say don't cry, oh don't cry, don't cry. It's over now, it's done.
has been paid for. I say don't cry. Longing was made for. Like a bird on the wire, like a drum in some old midnight quiet, I've tried in my way to be free.
Leonard Cohen live in onze muziekredactie. Meneer De Gucht verdedigt zich. Op sommige sites staat Bird on a Wire, maar op zijn eigen platen staat Bird on the Wire. Dus we zullen het daar maar bij houden. Wat mogen ze met dit nummer doen van u?
Ik vind dat een schitterend nummer, omdat het is een mooie tekst. Hè? Het is een gedicht eigenlijk, als je de tekst leest. Het raakt mij ook, omdat het gaat over je leven. Leven op de manier die je wilt, hè. Daarover gaat het eigenlijk. En ja, als ik vroeg of laat, hè, dat, maar ik ben niet gehaast, helemaal niet zelfs. Nee. Als ik vroeg of laat het tijdelijke met het niets verwissel, dan vind ik wel dat me dat moet spelen. Ja.
Waarmee u ineens ook gezegd heeft dat er in het eeuwige niets te beleven valt.
Ik denk dat er niets is.
Bent u daar zeker van?
Ik ben daar eigenlijk zeker van, ja.
File rijden naar Brussel op de E19 vanaf Machelen, op de E40 in Sint-Stevens-Wolle. Daar verspert een ongeval de rechter rijstrook op de buitenring rond Brussel tussen Ytre en Eigenbrakel en van Sint-Stevens-Wolle tot Vilvoorde. Op de binnenring tussen Mont-Saint-Jean en Eigenbrakel richting Antwerpen op de A12 vanaf Ekeren en op de E19 van voor Sint-Job tot Antwerpen-Noord. Daar wacht u zo'n 50 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne en op de A12 van Brussel naar Antwerpen is in Breendonk de weg vrijgemaakt. Meneer De Gucht, we hebben het daarnet over Europa gehad en Stefan van Damme was daarnaar aan het luisteren en vroeg zich ineens af, tja, hoe komt het toch dat al wat we van de Europese instellingen te zien krijgen, alle publicaties van de Europese instellingen, dat er die zo verschrikkelijk slecht uitzien, vaak ondoorgrondelijk gestructureerd. Hij vergelijkt het met de communicatie die bijvoorbeeld het Witte Huis of de NASA doet. Daarvan zegt hij, dat is fantastisch, dat is een voorbeeld. En al wat uit die Europese instellingen komt, het ziet er niet uit en je raakt er niet wijs uit. Dat zijn geen goede punten.
Communicatie is belangrijk in de politiek, dat is evident. En ik zeg al enige tijd dat de Europese Commissie politieker moet worden. Veel van de materies in Europa zijn technisch. Hè. Ook handel is technisch, maar de finaliteit van handel is niet technisch. Dat is zeer geopolitiek, hè. Dat is uitgesproken politiek. 80-90% van onze relaties met China hebben te maken met handel. En dat is een politieke strijd. Hè. Dus de commissie moet zich veel meer politiek profileren, ook in de huidige financiële crisis, vind ik dat. Men moet niet altijd het podium laten aan Sarkozy.
Maar je bent nu wel handig rond de vraag aan het fietsen, hè?
Waarom?
Wel, omdat de vraag is, waarom ziet die communicatie, is die zo ondergrondelijk en lelijk en onaantrekkelijk? De communicatie.
Ja, dat is dus iets wat ik niet ontken. Hè. Dat is zo, daarom dat ik ook zeg dat Europa is veel politieker dan je zou kunnen denken. De commissie, als zij in het centrum wil staan van die Europese politiek, ja, dan moet ze zelf ook veel politieker worden. Maar als je kijkt naar de samenstelling van de Europese Commissie, dan zie je dat niet alle leden van de Europese Commissie politici zijn. Ze hebben een verschillende oorsprong, een verschillende achtergrond, en dat is op zich een verrijking van die commissie. Maar wij zitten in een fase, denk ik, van Europa, waar een Europese commissaris een uitgesproken politieke figuur moet zijn. Ja. En dan de ganse communicatie leidt aan dat overdreven technische. Hè. Mm-hmm. Intern is dat niet zo, hoor. Als ik een dossier krijg, krijg ik altijd een zeer technische nota, dan krijg ik daar een toelichtende nota van en dan krijg ik ook nog eens de duidelijke vraagstelling, zo zit het en wat doet je daarmee? Wel, als ik iets naar de pers moet brengen, dan doe ik dat op basis van die vraagstelling en niet op basis van de technische nota die ik probeer te lezen. Hè. Omdat je moet mensen ook proberen te capteren door iets te zeggen dat ze kunnen begrijpen natuurlijk.
Maar laat ik die specifieke vraag van Stefan van Damme nu wat uitbreiden en relateren aan de huidige situatie in Europa, in de eurozone. Heeft Europa bij de gewone burger geen imagoprobleem? Is de perceptie niet van, ja, Europa, wat is dat eigenlijk? Wat zijn we daarmee? Hebben we dat nodig? Wat kan dat doen voor ons? What's in it for us?
Europa zit tussen hamer en aanbeeld. Enerzijds geloof ik dat zeer veel mensen intuïtief aanvoelen dat een aantal problemen alleen maar op een hoger niveau, het Europees niveau, kunnen beslecht worden. Mm-hmm. En dat Europees niveau wordt geclaimd door twee grote richtingen. Enerzijds, zeg maar, de intergovernementalisten, dat zijn diegenen die vinden dat je een Europa moet hebben van de naties, hè, van het gaullisme, zeg maar, hè, de wederuitgave van het gaullisme, waar Sarkozy het beste voorbeeld van is. En anderzijds diegenen dat je naar een federaal, die van overtuigd zijn dat je naar een federaal Europa moet, de supranationalisten, zoals men dat dan technisch noemt. En Europa zit tussen die twee. En enerzijds wil de burger dat het gebeurt op het Europese niveau, maar anderzijds wil de burger niet dat dat Europese niveau iets oplegt. Ja, je kan natuurlijk niet verwachten dat het op het Europese niveau gebeurt als het op het Europese niveau geen verplichtingen opgelegd worden. En je zal zien in de komende weken en maanden rond budget, niet alleen in België, in gans Europa, zal je tot clashes komen, tot botsingen komen tussen het Europese en het nationale niveau. En het vrees, pijnvrees onder andere, is dat het wel eens zou kunnen dat de burgers dan eerder de nationale piste kiezen, zeg maar.
Dat zit in de volksaard ingepakt.
Dat
zit in de volksaard ingepakt. En wij zijn daar misschien wel goede voorbeelden in van mensen die graag dat lokale niveau, die dat lokale niveau enorm koesteren. Hoe doorbreek je dat als Europa?
Maar België is, denk ik, een van de meest Europese landen, omdat België is geen natie. Hè. Frankrijk is een natie. Groot-Brittannië is een natie. Hè. Maar het natiegevoel in België is niet het meest ontwikkelde. Dat dus wij hebben er geen probleem mee dat een aantal bevoegdheden naar Europa gaan. Maar als Europa dan zal zeggen, ja, oké, dat zijn onze bevoegdheden nu, maar je gaat dat zo, zo en zo en zo doen, want anders loopt het verkeerd, dan kan je er vergif op nemen dat iedereen zegt, maar fijn, wat hebben ze nu bedacht? Hè? We moeten dat toch wel anders gaan doen. Hè? Dikwijls zal het kiezen voor de nationale oplossing ook de gemakkelijkheidsoplossing zijn. En anderzijds is een land, welk het ook wezen in Europa, staat altijd klaar om Europa als zondebok te gebruiken. En dat is politiek niet zo verstandig, hè, dat nationale politici dat doen. Want ze zeggen, ja, we moeten dat doen van Europa. Nee, ze moeten dat doen omdat er een probleem is. Hè, zoals in de tijd de Hanen. We moeten dat doen van Europa, anders kunnen we niet in de euro. Ja, omdat er een probleem was. Hè. We moeten nu ook iets doen aan onze begroting van Europa. Maar niet omdat Europa dat zegt, omdat het zo is. Hè. Ja.
Uw portefeuille nu is handel. Uw vorige portefeuille was ontwikkeling en humanitaire ontwikkeling. Enfin, de exacte formulering laat ik in het midden. Dan neem ik aan dat de situatie onder meer in de Hoorn in Afrika, de hongersnood die daar heerst, het voedseltekort dat daar heerst, dat u dat wel na aan het hart ligt?
Wel, ik heb het mandaat afgerond van Louis Michel, die ontwikkelingssamenwerking deed, om een Belgische term te gebruiken, en ook humanitaire hulp, dus rampen. Ja. En ik vond dat op zich een zeer interessante portefeuille, die totaal anders is dan handel. Handel gaat over hoe organiseren het internationale economische verkeer. Mm-hmm. Maar toch zou ik dat niet willen doen hebben, omdat een aantal van mijn opvattingen over ontwikkelingssamenwerking en wat je zou moeten doen om bijvoorbeeld Afrika er bovenop te helpen, haak staan op wat de heersende mening is in die middens. Hè. Mm-hmm. En ik zou daar, ik raak daar alleen niet door die benadering, die muur, hè, die men optrekt.
Kunt u iets specifieker zijn? Wat is dan uw eigen mening tegen die heersende mening?
Om mijn eigen mening is dat je de Afrikaanse landen veel meer moet responsabiliseren. Dat je moet durven zeggen tegen een dictator waar het op staat. Het is toch wel opmerkelijk dat als er dan een revolutie is, dan vindt iedereen plotseling dat is een dictator, dat is een slecht mens en die had al lang moeten weg zijn. Ik las daar juist nog een stukje in de krant of in een tijdschrift, weet het niet meer, over de legitimiteit van Gaddafi, dat Gaddafi nu zijn legitimiteit had verloren. Hij heeft die nooit gehad. Hè? Ja. Hij is 42 jaar een dictator geweest. Dus ik geloof inderdaad dat Afrika een samenspel is van responsabiliseren, meer mogelijkheden geven aan de bevolking, maar ook u duidelijk afzetten tegen een aantal dictators. U weet dat ik dat ooit heb geprobeerd. Hè?
Kabila.
Toen waren er plotseling twee meningen in België over Congo. Hè? Dus je zit daar met een dergelijke muur die politiek trouwens volledig verkeerd is, die iets te maken heeft trouwens met de val van de Berlijnse muur. Tijdens de Koude Oorlog was dat ook de benadering naar Afrika. Afrika is zeer strategisch, dus we moeten die dictators ter wille zijn. Dan viel de Berlijnse muur. Gedurende enkele jaren hebben we durven zeggen wat we dachten. En dan kwamen de Chinezen. En omdat daardoor terug de mening opgeld toe dat de Chinezen van China terug een strategisch gebied hebben gemaakt, slikken wij opnieuw alles. Wel, ik kan daar niet mee om. En dus wil ik daar ook geen 5 jaar in opereren, omdat ik daar finaal constant tegen de muur zal lopen.
Je zegt responsabiliseren van leiders daar. Intussen, ja, als gewone burger, wat kun je doen? Afgelopen dinsdag werd in Villa van Tilt een actie gelanceerd waarbij kinderen volgende donderdag gaan we terug naar school met z'n allen en waarbij kinderen een euro mee naar school nemen. Zijn dat pleisters op een houten been of zegt u, nee, ook dat niveau moet blijven doorwerken?
Financieel maakt dat wellicht niet het grootste verschil, maar ik vind dat soort acties bijzonder belangrijk om de mensen te motiveren en bewust te maken van de problemen die daar zijn. Ik herinner mij in de tijd in Oeganda met de enorme hongersnood in Biafra, dat tv was toen al was toch minder ingeburgerd dan vandaag. Dat heeft de wereld wakker geschud over wat in dat land gebeurde. De beelden van die kindjes met de opgezwollen buiken en zo. Hè. Dus bewustvormingsacties zijn volgens mij enorm belangrijk. En ook het feit dat dat kind, hè, dat jongetje of dat meisje met een euro naar de klas gaat. Het gaat niet over die euro, het gaat ook over de bewustwording van dat kind zelf. En als dat kind binnen 10, 15 jaar volwassen zal zijn, dan zal dat nog altijd weten. Ik ben toen met een euro naar de school gegaan, voor die kindjes. Ik vind dat zeer belangrijk, ja.
Van Stéphane Cher, maar vertaald door Eva de Rovere. Ik weet niet wat het is. We hebben nog tijd voor een ongezouten uurtje Karel de Gucht in Touché. Maar eerst het nieuws van 12.